alsjeblieft.
Dat was een verrassing, Theo. Het zomerkamp, dat doen wij inmiddels 2 jaar. Dat is eigenlijk ontstaan doordat de familie waar wij in Nederland mee bezig zijn, dat zijn meestal Iraniërs en Afghanen uit asielzoekerscenters. Die hebben soms status gekregen, soms wonen ze daar nog steeds, soms wonen ze op straat. En hopen ze dat er weer iemand is die voor 1 of 2 nachten hun huis beschikbaar stelt. Dat zijn eigenlijk de mensen waar we iets voor willen betekenen. Heel veel van die mensen kunnen gewoon eigenlijk niet op vakantie. Een aantal die status hebben gekregen en een huis en sommigen ook werk, dat verandert natuurlijk. Maar laten we maar zeggen, het grootste gedeelte van die groep, die kunnen eigenlijk niet op vakantie. Dat is 1 reden waarom we ze bij elkaar proberen te brengen. Een hele hoop van die mensen vinden het heerlijk om in families te leven. En hun familie woont ver weg, vaak in Iran of in een ander westers land. Want sommige families zijn allemaal gevlucht. En op die manier hebben ze toch een beetje dat familiekamp. Want dat is eigenlijk wat we proberen te doen. Maar een hele andere belangrijke reden is om ook echt met elkaar na te denken over Gods woord. En vooral ook samen God te aanbidden in je eigen taal. Dat is iets wat, ik zag Jafar zitten en de andere broers, Ali en wie nog meer? Ik ken zo'n kijkers de namen. Die zitten daar en die zitten heerlijk mee te zingen volgens mij, maar het is niet hun eigen taal. En dat is over het algemeen voor degenen die wat langer in Nederland zijn wel te doen. Maar een hele hoop vinden het gewoon lekker om in hun eigen taal te zingen en ook gewoon het woord van God in hun eigen taal te horen. Dus vandaar ook dat we een zomerkamp, een familiekamp hebben bedacht in Delden. En meestal komen er zo tussen de 300 en 400 mensen. En vorig jaar hadden we er 400. We hebben gezegd, hier stoppen we mee. Maar ongeveer 75% van die mensen konden komen omdat Nederlandse gemeentes zo lief waren om collectors op te halen. En individuele mensen hebben ook wat gegeven waardoor ze konden komen. Dan kan het ook betaald worden. Dus heel hartelijk bedankt dat jullie dat willen doen. Zal ik gelijk doorgaan of wat is de bedoeling? Ik moet nog even mijn clipper pakken. Ik zie dat ik een PowerPoint meegenomen heb. Goed, dat liedje wat we net gezongen hebben. Geen angst meer, omdat ik een kind van God ben. Dat is natuurlijk wel krachtig, vind je ook niet? Heel krachtig. En ik dacht ook wel bij mezelf van, dat moet ik meenemen naar Afghanistan. Want dat zou me enorm helpen. Ik kom daar net vandaan. En ik zat wel even aan het contrast te denken, zoals we hier heerlijk zitten te aanbidden. En ik vroeg mijn Afghaanse broeders van, wat vonden jullie nou fijn? Ik zal even de situatie een beetje omschrijven waar ik uitkom. We hadden een aantal dagen met elkaar ergens in het Midden-Oosten een soort mini-conferentietje. We hadden 5 Afghaanse leiders uitgenodigd. En wij waren met z'n vieren, dus dat was een groep van 9. En daar zaten nog 2 mensen uit het Midden-Oosten bij. En we hebben daar gewoon 5 dagen in, ik noem het maar de glorie van God, meegemaakt. En toen vroeg ik aan hen, wat vond je nou bijzonder? En daar waren ze heel snel over uit. En het eerste wat ze zeiden allemaal was eigenlijk zo van, we konden God in onze eigen taal vrij aanbidden. We zaten echt in een zwaar moslimland, niet in Afghanistan. En we moesten af en toe even het geluid een klein beetje temperen, omdat de buren ook mee konden luisteren. En zij vonden dat vrije aanbidding. En ik vond het wel heel, heel leuk om te horen van een aantal mannen die daar echt met hun hele hart, gewoon keihard in die woonkamer zaten in een huis, daar gewoon God aan het aanbidden waren. We hadden ergens een laptop vandaan getoverd die de muziek kon laten zien of de woorden kon laten zien. En daar waren we God aan het aanbidden. En dat kunnen wij ons nog niet voorstellen als ik zo dat aanbiddingsteam helemaal uit zijn dak zie gaan. Helemaal vrij lekker God aanbidden. En je komt net uit een omgeving waar dat eigenlijk helemaal niet kan. En een van de jongens, een beetje de aanbiddingsleider, die zei ook van, ik vind het zo'n belemmering dat ik God niet in mijn eigen huis kan aanbidden. En als we in groepjes zijn, dan zijn we meestal met 2, 3 mensen, meer kan niet. Dan fluisteren we soms de liederen, omdat we toch een beetje worship willen hebben. Dat is het land waar je dat niet kan doen. Nou goed, toen we klaar waren met die conferentie, toen zijn we doorgetrokken en toen zijn we uiteindelijk in Kabul aangekomen. En ik zal even kort omschrijven om aan te geven de angst waar je dan mee moet afrekenen. Want ja, ik ben niet zo dapper als jullie dat ik geen angst meer heb, want ik had ze behoorlijk. En we kwamen daar het hotel uit en het was een zeer zwaar bewaakt hotel. Als je daar binnenkwam of eruit ging, dan moest je door een soort sluis met je auto. En daar waren dan 2, 3 soldaten die je auto eventjes snel controleerden. Bij elke deur stond een wacht. En als je goed keek, dan zag je ook bij verschillende plekken in het hotel zwaar bewapende soldaten zitten met hun machinegeweren. En die hielden dan de wacht voor jou. Dat was wel raar. En dan kom je op straat. Ik weet niet of jullie voor de oudjes onder ons die MASH-films nog kennen van het Amerikaanse leger. Nou, in zo'n film liep ik. Je loopt daar dan op straat en dan overal zitten soldaten. Sommigen zeer zwaar bewapend, helemaal met die panzers om en zo. En overal zie je machinegeweren uit kleine hokjes tevoorschijn komen. En dan vliegt er zo'n helikopter die dan open deuren heeft met 2 zwaar bewapende soldaten. En daar loop jij dan tussen en dan denk je, waar ben ik terecht gekomen? En dat is onze wereld waar we in leven. En als je het nieuws goed volgt over IS en Boko Haram en Al-Qaeda en al die organisaties die mensen proberen te vermoorden, dan denk ik, God, wat een wereld leven eigenlijk in. Je ziet het zo dicht bij je en aanslagen bij ons in West-Europa. Dan denk ik wel eens van, God, die angst. Dat is een beetje de bedoeling om ons angst aan te jagen. Wat een boodschap hebben jullie dan eigenlijk? Als je dat zo geweldig zingt. En volgens mij werd dat uit volle borst meegezongen. Wat een geweldige boodschap. Ik heb geen angst meer, want Jezus woont in mij. En als je dan in zo'n situatie loopt, dan moet je wel een paar keer schakelen om daar weer bij te komen. Ik hoop dat jullie dat voor kunnen stellen. Nou, we hebben net Pinksteren achter de rug, 14 dagen geleden geloof ik, hè, toch? Ja, 14 dagen geleden. En vorige week zondag is er in heel veel gemeentes gesproken over de vervolgde kerk. En ik heb daar een speciale boodschap voor geschreven. En dus deze zondag, ik weet niet of jullie dat gedaan hebben, maar dat dacht ik al. Daar zijn jullie de gemeente niet na. Maar goed, overal zie je ook die postertjes en van de vervolgde kerk. Ik heb daar ook een hele bijzondere boodschap voor, die ik ook toch wel aan jullie wil vertellen. Want ik heb daar een totale andere kijk op als de meeste christenen die bidden voor de vervolgde kerk. Want ik denk namelijk dat wij aan hun moeten vragen om voor ons te bidden. Dat is mijn boodschap. Als ik zie wat ik gezien heb de afgelopen paar weken weer opnieuw. Wat een power er in die kerk zit. En wat zijn wij dan, ja eigenlijk een beetje soms, ja sorry dat ik het oneerbiedig, we zijn een beetje stoelenzitters geworden hier in Nederland. Gelukkig is dat hier niet. Jullie zijn een uitzondering. Maar bij veel gemeentes denk ik van, we komen op zondag bij elkaar, we zingen voor de Heer, we luisteren naar het woord en we proberen christen te zijn. Maar veranderen wij echt ons land? Hebben wij een naam in Nederland waarin we echt ons land veroveren voor Jezus Christus? Of, ik weet niet wie dat net zei, was dat David? David, zei hij dat? Van als je eigenlijk nog muren hebt, die worden neergehaald. Of als je het eigenlijk al opgegeven hebt en je legt je erbij neer. Dat is wel een patroon wat ik veel zie. Daar vecht ik tegen. En soms denk ik wel eens, ja, Afghanistan moet je ook veroveren. Maar hier in Nederland hebben we ook nog veel te veroveren. Dus ik heb mijn preek eigenlijk land veroveren genoemd. Land veroveren. En ik heb dat is een heel mooi plaatje van een Afghaans jongetje, ergens aan de rand van Kabul. En ik heb 2 vergelijkingen gemaakt, want ik heb ook heel veel nagedacht over IS en wat zij doen. IS is natuurlijk bezig om de wereld te veroveren, een kalifaat te stichten. En ik heb de vergelijking gemaakt tussen Mozes en Jezus. En ik hoop ook dat het woord land veroveren, dat een beetje in perspectief komt van het Koninkrijk van God. Ik ga even kijken hoe die knipper werkt. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ik ga jullie 2 teksten laten lezen. Ik lees ze zelf wel even voor het gemak. En ze zijn precies hetzelfde. Alleen de een staat in het Oude Testament, in Jesaja 61. En de ander die staat in het Nieuwe Testament. En er zit 1 heel klein verschilletje in. En dat mag je eruit halen. Ik ga dat ook overhoren. Ik ben vroeger meester geweest. Dus ik ga even kijken of jullie goed opletten. Oké? En degene die het eerste ziet, die mag zijn vinger afsteken. Nee, een schijntje. Oké, daar gaat hij. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Dit was een profetie over Jezus natuurlijk. Maar ik lees hem altijd alsof hij voor mij geschreven is. Zou je hem zo mee willen lezen als hij zo voor jou geschreven is? De Heer heeft jou gezalfd. Amen? Nou, dat klinkt niet. Dat klinkt als zo'n gemeente die gewoon lekker op de stoelen zit. Nee, dat meen ik serieus. Amen? Ik ben gezalfd. Waarom? Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen van hart hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenen hun bevrijding. Daarom ben jij gezalfd. Dus als we over Pinksteren spreken, dan is dit de boodschap. En ik ga daar even, we pauzeren even hier bij vers 2. Ik ga daar even iets over zeggen. Een hele hoop christenen zijn als een auto die naar de benzinepomp gaat en die tankt, benzine, zal ik maar even zeggen, Heilige Geest. En dan rijden ze een straatje om. Wij hebben in Velsenbroek niet zo heel veel straten. Dus laten we zeggen, we rijden twee straten om. En dan staan ze weer bij de benzinepomp. Even bijtanken, maar ja goed, die tank is natuurlijk nog niet helemaal leeg. Dus het spettert eruit. Dus we manifesteren van de goedheid van God, zullen we maar zeggen. En dan gaan we weer twee straten rijden. En dan laten we ons weer vol tanken. Nog meer Heilige Geest. Ja, die kom ik tegen. Maar daar is die auto, of wij, zijn daar niet voor gebouwd. En daar is de Heilige Geest ook niet voor gegeven. De Heilige Geest is niet gegeven om een fantastische tijd te hebben. De Heilige Geest is om dit te doen. Ik ben een beetje streng dus vanmorgen, sorry. We gaan naar vers 2. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraken voor onze God, om allen die treuren te troosten. Dat is de eerste. We gaan naar Lucas 4. Ik lees het nog een keer voor degenen die dat nog een keer mee willen lezen. Maar let op, de vraag is, wat is er verschillend? De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Heeft jou gezalfd. Wist je nog? Waarom? Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenen hun bevrijding. Vers 19, ja dat is natuurlijk anders, zegt iemand dan. Hè? Dat is niet vers 2. Maar dat bedoel ik niet. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Ja. De dag van wraak is weggelaten. Had je dat gezien? Als, nou dat is eerlijk, dat is eerlijk. Jij bent eerlijk. Ja, maar je zat ook een spelletje te doen, dus ja. Genadejaar van de Heer is het grote verschil in het Oude en het Nieuwe Testament. De dag van wraak is bewust of onbewust, ik weet het niet. Maar als we naar onze preek, waar we vandaag over nadenken, of ons thema land veroveren, Mozes versus Jezus, als we daarover praten en we kijken dan naar die twee teksten die net even wat anders zijn, dan gaat het hierom. Mozes en zijn 12 stammen en verspieders waren gericht op een natuurlijk stuk grond. Dat noemen we het land Kanaan. Het volk was erop gericht om voor zichzelf, door God beloofd, een stuk land te hebben en de vijand daar te verdrijven. Gods wraak en veroordeling deed hen de vijand vernietigen. Dat was echt een opdracht van God. God was de rechtvaardige. En hij liet het oordeel uitvoeren door zijn volk. Ik hoop dat dit theologisch helemaal verantwoord is wat ik nu allemaal zeg, maar zo kan ik het ongeveer wel bedenken. Toen las ik het verhaal met de ogen van de vraag die ik heb, God, waarom doet ISIS dit eigenlijk zo? En in één keer dacht ik, toen ik dat verhaal van Jozua las over Jericho, hè, dat ken je wel, dat die muren in elkaar storten, en dat iedereen, man, soldaat, maar ook vrouw en kinderen, werd uitgemoord. En toen ze naar de volgende plaats ging, eerst ging het even mis, Ai, maar daarna met een ontzettende slimme truc, opnieuw werd de hele stad, man, vrouw en kinderen gewoon uitgemoord. Toen dacht ik van nou, dat lijkt aardig op vandaag de dag. Ik heb het nooit zo gelezen, want ik vond het geweldig dat Jozua het land van de Kanaanieten gewoon eigenlijk overgenomen heeft. Maar eigenlijk is dat wat IS vandaag de dag ook zegt. De dag van wraak is gekomen. Ik denk dat er ook christenen zijn die nog steeds zo denken. We moeten het land van de vijand overnemen. Want het staat in het Oude Testament. En we denken vaak zo. Maar het Nieuwe Testament is eigenlijk heel anders. Want Jezus laat een voorbeeld zien dat totaal anders is. En dat heeft met die genade te maken. Jezus had namelijk ook 12 discipelen. En Israël was een land onder enorme druk. We kennen natuurlijk het verhaal van de kruisiging van Jezus. Maar in die tijd stonden er overal kruisen. Omdat mensen door de Romeinen gemarteld werden. En natuurlijk wachtte iedereen op de verlosser. En natuurlijk wilde iedereen dat die Romeinen het land uitgejaagd werden. Maar toen Jezus kwam en zijn 12 discipelen kwam, hij geen wraak brengen. Hij kwam genade brengen. Hij kwam het koninkrijk van God brengen. En dat koninkrijk was niet gericht op het veroveren van een natuurlijk stuk land. Het was erop gericht om mensen die geketend waren door Satan te bevrijden. Dat is onze opdracht. Als we in de Nieuwtestamentische tijd lezen, is dat het hele grote verschil tussen Mozes en Jezus als leider. Wij zijn er niet op gericht om te oordelen en veroordelen en Gods recht te brengen. Op die manier zoals Jozua dat deed. Wij zijn erop gericht om mensen die door de vijand geketend zijn, vrij te maken. Van angst, maar van gebondenheid. Van demonische machten die over landen heersen. Die we vaak in het natuurlijke kunnen zien, maar die vaak geestelijk zijn. Dat is mijn opdracht, maar dat is ook jouw opdracht. Ik was in Afghanistan toen ik een volgend verhaaltje hoorde. En ik hoor ze heel veel, ik hoor ze bijna elke dag. Ik lees de kranten van Afghanistan elke dag. Wat gebeurt daar? Maar dit was weer zo'n verhaal. Ik had al heel veel gehoord en ik denk, nou, erger kan het niet. Maar dit was er nog eentje die, oh, daar word ik zo boos van. Er was een meisje van 13 weggelopen, waarschijnlijk omdat de vader haar op afgrijzelijke manieren onderdrukte. Anders loop je als kind van 13 volgens mij niet weg. Want er is zoveel wat je staat te wachten als je dat doet, als klein meisje van 13. Kun je dat voorstellen? Hier zitten tieners in de zaal, die loopt weg van huis. En na een hele korte periode was ze weer teruggevonden, naar huis gebracht en werd voor de rechter gebracht. De rechter was haar oom. Heb je enig idee wat dat kind is overkomen? Het oordeel van deze rechter, die dus door de overheid wordt gesteund, dat moet je even nagaan, ik hoop dat hij in de gevangenis komt, maar was dat hij door 8 mannen, inclusief vader en oom, verkracht moest worden. Meisje van 13 jaar. Door 8 volwassen mannen. Als straf van een rechter moest verkracht worden. En daarna opgehangen. Want ze wilde een voorbeeld stellen voor alle meisjes van 13 dat je niet van huis was weggelopen. Wat stel je dan voor voorbeeld? Dan denk ik dat dit superdemonisch is. En dat de wereld bevrijd moet worden van dit soort kwaadaardige denkers. Toch of niet? Nou, dit staat dan in een krant in Afghanistan. En ik denk dat in Nederland zeker dit soort dingen ook gebeuren. Als ik ben niet zo heel goed op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Maar als ik sommige programma's lees over hoe meisjes zich voor een mobiele telefoon door een hele groep jongens laat verkrachten. En dat vinden ze nog fijn ook nog. En dat vertellen ze ook nog op televisie. Lijkt wel een heel klein beetje op dit verhaal. De wereld is zo ziek. En dan hoop ik dat Gods koninkrijk zo krachtig in ons hart is dat wij er wat aan willen doen. Als ik kijk naar de vergelijking tussen Mozes en Jezus, dan hadden ze hun focus gericht op de vijand. En mijn vraag aan jou is, waar is jouw focus op gericht? Net als Mozes, op de natuurlijke vijand, de bewoners van het land Kanaan, die moesten het land uit. Of net als Jezus, die wist dat Satan mensen in hun greep houdt en dat hij is gekomen om ze te verlossen van de macht van Satan. Voor mij is de laatste degene waar ik voor kies. De tweede. Mozes had 12 verspieders, daar kunnen we wat van leren. In Numeri 14, vers 14, daarom vond ik dat lied over die angst zo mooi, want dat gaat hierover. Daar staat: de inwoners hebben gehoord dat u, Heer, te midden van dit volk verblijft en dat u persoonlijk aan hen bent verschenen. Want uw wolk boven hen hangt en dat u overdag in een wolkkolom over hen uitgaat en 's nachts in een vuurkolom. Dit is het stukje wat verteld wordt door Jozua, als ik het goed heb, of Caleb. Net toen ze terugkwamen uit het land, het beloofde land, en dat ze gezien hadden dat het land vloeide van melk en honing en dat het echt heel rijk was en geweldig om naartoe te trekken. Er waren wel wat reuzen, maar daar gaan we niet over na hebben. Vers 14, vers 9 staat: Jozua zei: wij vermorzelen, daar heb je dat weer, hè, wij vermorzelen hen met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer, dus wees niet bang voor hen. Nou, dat was zijn opdracht, of zijn uitspraak, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar de verspieders waren hartstikke bang. Ze waren heel erg bang. Ze waren zelfs zo bang dat 10 van de verspieders het hele volk zover hadden gekregen dat ze helemaal niet naar het beloofde land wat overvloeide van melk en honing toe wilden. Angst is de drijfveer van veel christenen om mensen die gebonden zijn door de macht van Satan niet te helpen te bevrijden. Dat is mijn overtuiging. Dat is mijn grootste drijfveer om vandaag hier opnieuw eens over te spreken. Heel veel christenen die zijn gered, maar daar houdt het ook bij op. En dat is eigenlijk helemaal niet ons doel om gered alleen te worden. Ons doel is om de wereld te bevrijden van de macht van Satan. Want er zijn zoveel mensen in angst. Zoveel mensen die in jouw buurt wonen, die gewoon angst hebben. Wij zingen erover dat we bevrijd zijn ervan en we zijn kinderen van God, halleluja. Maar we hebben ook een opdracht om daar iets mee te doen. Nou, die discipelen van Jezus, die hadden ook angst. Kijk maar. Johannes 12, vers 19. Op de eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Jezus was opgestaan, maar ze zaten bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. 3 jaar lang met Jezus meegelopen. 3 jaar lang. En hij was nog niet weg, of ze zaten alweer achter de deuren die gesloten waren, omdat ze bang waren. Ze lijken enorm op mij. Ik ben ook zo'n bangerik. En dan komt Jezus in het midden en zegt: ik wens je vrede. Dat is toch bijzonder. Hij zegt niet: goh, jullie bangerikken. Hij zegt: ik wens jullie vrede. Je hebt mijn vrede nodig om die angst te overwinnen. Handelingen 2 vers 1. Toen het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een heftige windvlaag. En het huis waar ze zich bevonden, vulde zich geheel. Geheel vulde zich. Puts. Wauw. Dat is nou precies wat we nodig hebben als we bang zijn. Het verschil met Oud en Nieuw Testament is maar heel klein. De eerste fase was: we zijn allemaal bang. Ook als we Jezus kennen. Allemaal. Maar als wij bij elkaar zijn en Jezus komt, die geeft ons vrede. En als we bij elkaar zijn en we wachten op hem, dan komt de Heilige Geest bij ons. En dan verdwijnt die angst. Of althans, we kunnen hem overwinnen. En we worden moedig. En het woord van God komt in ons mond. En ook als we misschien die kriebels hebben van angst, dan doen we toch wat hij zegt. Tenminste, zo is het bij mij. Ik ben net zo bang als ieder ander hier. Maar toch ga ik. Niet omdat ik het zo graag wil, want ik heb hartstikke leuke vrouw. Ik heb 4 kinderen, ik heb 8 kleinkinderen. Theo? Ja, wij doen een wedstrijdje. Maar ik geloof, lieve mensen, dat ook al zijn wij Pinksterchristenen, alsjeblieft, laat je niet alleen vullen, maar doe er wat mee als je gevuld bent. Ga op pad. Ga naar die buurvrouw of die buurman of die student die alleen op zijn kamer zit. Of dat kind dat eigenlijk door zijn vader of moeder vaak geterroriseerd wordt. Want die zijn ook in Nederland. Dat is onze opdracht. Jezus versus Mozes. 2. Wat was nou het verschil? Die verspieders die vertrouwden niet op God en zijn belofte. Er waren er maar 2. Caleb en Jozua. In het Oude Testament zien we een groot verval. Er waren er maar 2 die volhielden toen de reuzen kwamen. Omdat hun vertrouwen op God was. Dat is een natuurlijke kracht, noem ik het, opnieuw. Een natuurlijke vijand, maar twee is ook een natuurlijke kracht. Jezus had 12 discipelen, 11 bleven hem volgen. Eentje viel eraf, Judas. Waarom? Omdat ze door de Heilige Geest vervuld waren en toen de vijanden kwamen, bleven ze op God vertrouwen. Zelfs toen ze gemarteld werden, gestenigd werden en zelfs dat sommigen aan een kruis moesten sterven, net zoals Jezus. Ze hadden de kracht. Er staat niet dat het hartstikke goed met ze ging. Er staat dat ze vervolgd werden. Er staat dat ze het heel moeilijk kregen. Er staat dat ze in schipbreuk terecht kwamen. Ik wil een heel kort verhaal vertellen. De schrijver van dit boek, Jerry Trousendale. Ik ben niet zo goed in boek verkopen, dat doe ik ook liever niet. Maar dit boek heeft mijn leven veranderd. Dit boek heeft mij laten zien wat God in de moslimwereld aan het doen is. Onvoorstelbaar. Ik kan er helaas vanwege de tijd niet te veel over vertellen. Maar er gebeurt zoveel in de moslimwereld door tekenen en wonderen, door openbaring, en dat kun je in het boek vinden. De schrijver van het boek die reed op een dag in Kabul. De hele nacht hadden ze gebeden met elkaar, want ze voelden onrust. En toen ze bij een stoplicht of een kruising stilstonden, ging er naast hun een autobom af. Daar hadden ze voor moeten bidden. Alleen aan hun kant ging de bom niet af. Heel boven natuurlijk, de kant van die autobom, die ging aan de verkeerde kant zeg maar af. Ze hadden die andere auto moeten hebben. Deze man die heeft over de hele wereld moslims geïnterviewd, die visioenen van Jezus hebben gehad, waardoor een hele leefomgeving werd veranderd. Hier staan heldendaden in. Dus als je op vakantie gaat en wil je nog iets goed lezen, raad ik je dat aan. Derde punt. Ik moet opschieten, zie ik. Klikker. Oh. Mozes had 12 verspieders, ging ik net van uit. Maar met elkaar, die 12 stammen, die zagen hoe Mozes in Exodus 32 van de berg afkwam met de wet. En die dag stierven er 3000. Dat getal zien we in het Nieuwe Testament ook. Toen Jezus de berg opging en de 12 discipelen zagen dat hij naar de Vader toe ging. Hij ging ook omhoog. Maar toen hij daar bleef, kwam er iets terug. Het aantal leerlingen breidde die dag zich uit met ongeveer 3000. In het Oude Testament zien we dat als de wet komt, dat de doden vallen. Toevallig 3000. De wet brengt dood en verderf. Bij Jezus zien we dat hij de wet leefde, staat er. Hij vervulde de wet. Maar hij leefde niet alleen uit de wet. Hij had de Heilige Geest. Daar gaat het namelijk om in het Nieuwe Testament. Dat je je laat leiden, niet door de wet, door regels. Maar dat je je laat leiden door de openbaring van God. Ik wil afsluiten met één verhaal van, ik noem hem even Ari. Een van mijn nieuwe vrienden uit Afghanistan. Hij groeide op in een gezin, ergens in een soort landelijk gebied. Klein plaatsje daar. En zijn vader was commandant van het verzetsleger, Afghaanse verzetsleger. En vocht tegen de Russen in die tijd. En in een van de veldtochten die ze tegen de Russen ondernamen, werd hij doodgeschoten. Die dag werd de grootste ramp van zijn leven, toen zijn vader niet alleen wegging, maar zijn oom, die toen dus de volgende in autoriteit werd, vond het belangrijk dat de kinderen gescheiden werden van de weduwe, hun moeder. En die werd dezelfde dag, nadat de man die dag doodgeschoten was, werd uitgehuwelijkd aan iemand anders in het dorp. En de kinderen werden afgenomen van die vrouw en kwamen als slaven in het huis van de oom. Die had een aantal kinderen, die mochten naar school. Maar die twee jongens, het was Arie en zijn broer, die moesten daar dag in dag uit keihard werken om de kost te verdienen. Omdat, een kind dat daar in huis bij komt, kost geld. Dus ze moesten heel hard werken. Dag in dag uit. Hij is 3-4 keer van huis ontsnapt. Elke keer weer teruggekomen, omdat hij zijn jongste broertje, die een aantal jaren ouder was, niet alleen bij die terroriserende oom achter wilde laten. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Op een dag was het zo erg dat zijn oom hem om wilde brengen. En ternauwernood ontsnapte die, is de bergen ingevlucht en heeft daar een paar maanden gezworven. Zonder eten vaak. Ternauwernood kon hij overleven. Hij heeft toen een baantje gevonden, heeft wat geld verdiend. En op een nacht voelde hij van mijn broer is in nood, ik moet terug. Dus hij is teruggegaan naar die woonplaats, kwam bij zijn oom aan. En zijn oom zei, ja, je broer is weggelopen, net als jij. Maar hij wist, er is iets. Dus hij is gaan zoeken naar 2-3 nachten. Heeft hij hem uiteindelijk bij een restaurant in een tuintje heeft hij hem gevonden, half dood. Hij had geen eten gehad, dagenlang geen eten. En hij was aan het sterven. En zo heeft hij zijn broer kunnen redden. Wat een leven. Zo is hij in dat plaats is hij aan werk gekomen. En hij was met studenten aan het werk. En daardoor kreeg hij toegang tot internet. Hij had zichzelf leren lezen en schrijven. Want hij mocht niet naar school van zijn oom. Dus in de avonduren, als hij werkte, leerde hij zichzelf lezen. En zo kreeg hij toegang tot het internet. En hij hield van poëzie. Dus op internet zocht hij van allerlei poëtische geschriften en boeken op. En hij kwam uit op het boek Psalmen. Nou, dat lijkt nou niet het meest evangelische getuigende boek van de Bijbel. Maar hij las Psalmen en hij begon het leuk te vinden. En in een van die Psalmen dacht hij van hier wil ik iets mee doen. Die nacht heeft hij een visioen gehad van Jezus. Weer een visioen. Hij heeft niemand ontmoet die hem verder het evangelie verteld heeft. Maar door een visioen kwam hij tot leven. Als Jezus komt en hij stuurt de Heilige Geest, dan komt er leven. Soms denken wij, God, waarom gebeurt er niks? Het eerste wat ik mijzelf dan altijd afvraag is, leef ik vanuit de wet en vertel ik mijn verhaal uit de wet? Jij moet tot geloof komen. Jij moet dit en dat doen, dat is niet goed in je leven. Of luister ik naar de Heilige Geest, hoe ik iemand moet benaderen. Hoe ik met iemand om moet gaan. Wat zegt de Heilige Geest eigenlijk tegen mij over die persoon? Als we dat doen, dan komt er wedergeboorte door de Geest. Dan komt er echt leven. En zullen in die dag er vele mensen tot geloof komen. Dit is de foto die je ziet dat 5 gezichten eventjes niet herkenbaar gemaakt zijn. Het is een heel bijzonder moment voor mij. Dit is een moment van de Heilige Geest. We staan er bij elkaar om te zeggen, wij wijden onszelf toe om in Afghanistan het land te veroveren. Een aantal Nederlanders, er staat ook een Iranier bij. Die staat een beetje voorovergebogen. Die heeft alles vertaald en ook lesgegeven in het Farsi. En 5 Afghanen. En wij staan daar voor God en we zeggen, we hebben daar een altaar, je kunt het niet zien, maar het is een fontein met water. En we hebben onze namen erop geschreven. En we hebben gezegd, God, wij willen in Afghanistan, willen wij het koninkrijk van God zien baanbreken. Daar zijn mensen die gebonden zijn door de ketenen van Satan, letterlijk. En je ziet ze op straat lopen. 18 mei vorig jaar zijn we gaan bidden en vasten. Elke dag sinds die tijd, dat is meer dan een jaar geleden, vast er iemand voor dat land. Ook in deze gemeente zijn een aantal mensen die vasten daarvoor. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, door bidden en vasten zal de geweldenaar geketend worden. En daar geloven wij in. Dat willen we nog 9 jaar doen. We zoeken nog naar mensen die mee willen bidden en vasten. Je hoeft maar 1 dag per jaar te vasten. Dus als je dat wil doen, teken even de lijst vandaag. Maar ik wil hier wel mee afsluiten. Ik geloof dat gebed, ook in deze gemeente, ervoor zal zorgen dat mensen hier in Nijmegen, dat de ketenen gebroken worden. Dat hebben we echt nodig. We kunnen niet door alleen maar te zingen of te getuigen, maar er is ook gebed voor nodig. Gebed om mensen die in een land wonen waar de wetteloosheid is toegenomen, zou ik bijna willen zeggen, waar van alles mag, maar waar de vijand daardoor heel veel ruimte krijgt. En we willen mensen vrij zien komen, toch of niet? Zullen we even met elkaar gaan staan? Vandaag misschien niet een gebed voor jou, maar misschien wel een gebed voor je stad. Vader, we willen in deze stad proclameren dat uw koninkrijk is gekomen. Heer, we willen vandaag proclameren dat de Heilige Geest op ons is. Dat wij gezalfd zijn om aan hen die blind zijn het evangelie te laten zien. Om hun ogen te openen. Vader, om de ketenen die mensen in gevangenschap houden, om die te verbreken. Vader, we willen op dit moment mensen die in angst zijn, ook Hier in deze plaats willen wij vrijzetten door in de geest te gaan staan tegen de vijand die angst veroorzaakt. Vader, vaak zijn het natuurlijke dingen waardoor we angstig worden. Maar er zijn ook heel vaak geestelijke dingen die gebeurd zijn. Heer, waardoor we ons geopend hebben voor occultisme. Voor programma's die we kijken die ons angst inboezemen en die ons vastbinden. Heer, die dingen die we meegemaakt hebben, trauma's. Vader, we willen die ketenen in de naam van Jezus Christus vandaag voor ons zien. En door het bloed van Jezus Christus en door zijn woord. En het zwaard is uw woord. Willen wij dat woord als een zwaard door deze ketenen heen laten gaan. En deze ketenen vernietigen in de naam van Jezus Christus. Ook mensen die hier in de zaal zijn. Mensen die gewoon nog steeds op de een of andere manier voelen, ik ben eigenlijk niet vrij. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Er zijn dingen waardoor ik geketend ben. En daar wil ik vrij van zijn. Vader, wij hebben de autoriteit gekregen en we hebben de naam van Jezus gekregen om deze ketenen gewoon vandaag los te maken. En dat doen wij ook. In Jezus' naam. In Jezus' naam spreek ik vrijheid uit over iedereen die dit vandaag nodig heeft. Vrijheid in je gedachten. Zijn die mensen die gewoon zich niet vrij voelen in hun gedachten. En dat komt omdat er ketenen zijn. Ketenen die je niet kunt zien. Ze zitten niet om je enkel heen. Maar ze zitten om je geest heen. Je bent gebonden. En God maakt je vrij vandaag in de naam van Jezus Christus. Van nachtmerries. Van ook gedachten die je overdag hebt. Die je maar bezighouden. Waardoor je vastzit. En het bloed van Jezus wil je vandaag vrijmaken. Het woord van Jezus wil je vrijmaken. Het woord van Jezus wil elke keten die jou op de een of andere manier in verbinding stelt met het duisternis van Satan. Hij wil het doorbreken. Heilige Geest, u bent hier. U bent hier. U bent hier. U bent bezig, ik zie het. U bent bezig met mensen die de vrijheid nodig hebben. En God maakt je vrij. Ik spreek vrijheid uit. Vrijheid in Jezus' naam. Vrijheid. Vrijheid, geproclameerd door het woord van God in jouw leven. Angst, verdwijn. Angst. Angst voor de dood. Angst voor allerlei griezelige ziektes. Angst voor opkomende islam. Misschien heb je andere angsten, maar ik spreek ze aan. Ik spreek tegen die angst in de naam van Jezus. Hij is hier om jou helemaal vrij te maken. Hij is hier. Genadejaar. U heeft het gezegd, Heer. Het jaar van genade is aangebroken, Heer. Heer, ook over ieder die dat nodig heeft, Heer. Die onder schuld leeft. Er is hier iemand die leeft onder zo'n enorme schuld. Je bent hier wel, maar diep van binnen zit je onder schuld. En God wil tegen je zeggen, sta op. Het genadejaar is hier. Je bent vergeven. Je bent vergeven. Je bent vergeven. Ontvang het, je bent vergeven. Dat juk van schaamte en schande neem ik van je af. Dat juk van schaamte en schande neem ik van je af, in Jezus' naam. Het genadejaar is gekomen voor jou vandaag. Je bent vrij. Je bent vrij. Je bent vrij, helemaal, totaal vrij. Dat juk is verbroken. Dat juk van schaamte en schande is verbroken. Halleluja. Ik voel dat Jezus sommige mensen gewoon opnieuw wil dopen met de geest van het zoonschap. Of de geest van het dochterschap, zoals je het wil noemen. Dat wil over jou komen. Om de angst, de schuld en de schaamte uit jou weg te laten vloeien. Ontvang die geest. Als je dat wil, strek maar even je hand uit. Ik ga niet speciaal persoonlijk voor je bidden, maar strek je hand uit. Ontvang het. Ontvang de geest van het zoonschap. Jezus, u ziet die handen. Kom met uw geest, Heer. Vrijheid van angst die weggaat. Schuld en schaamte die verdwijnen. In Jezus' naam. O Heer, uw bloed is hier. Uw bloed is hier. Uw bloed is hier. Yes. Heer, uw bloed is hier om ons te reinigen, om schoon te maken. In Jezus' naam. Ontvang die geest. Ontvang die geest van het zoonschap. Halleluja. 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 Ubra bashaba da ba 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 ba. Ubra sana. Halleluja. Wees gezegend. Wees gezegend.